De voorbeden is gevraagd voor zuster De Koter, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. En voor de familie Houtman aan de Prins Hendrikstraat, die 45 jaar getrouwd mogen zijn. Groot en eeuwig opperwezen in de hemel, wil gij onze harten vervullen met uw vrees, wil ons bedienen door de geest der genade en der gebeden tot ere van uw naam en tot heil van onze zielen om Christus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen van Psalm 75, het vierde vers. De gemeente zal worden voorgelezen hetgeen uw aandacht vindt opgetekend in het boek van Genesis. Daar vanader het 28e hoofdstuk, de eerste 15 versen. Genesis 28, de eerste 15 versen. Dan luisteren we vooraf naar de wet des Heren, onze Gods. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 28, de eerste 15 versen. En Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide hem, neem geen vrouw van de dochteren Kanaans. Maak u op, ga naar Padan Aram, ten huize van Betuel, de vader uw moeder. En neemt u vandaar een vrouw van de dochteren Labans, uw moeders broeder. En God almachtig zegene u en make u vruchtbaar en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geve u de zegen Abrahams aan u en aan uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, het wel God Abraham gegeven heeft. Alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Padan Aram, tot Laban, Betuels zoon de Syriër, de broeder van Rebekka, Jacobs en Esaus moeder. Als nu Esau zag dat Isaac Jacob gezegend en hem naar Padan Aram weggezonden had, om zich vandaar een vrouw te nemen, en als hij hem zegende, dat hij hem geboden had, zeggende, neem geen vrouw van de dochteren Kanaans, en dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was, en naar Padan Aram getrokken was, en dat Esau zag dat de dochteren Kanaans kwaad waren in de ogen van Isaac zijn vader, zo ging Esau tot Ismaël en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahalat, de dochter Ismaëls, de zoon Abrahams, de zuster van Nebajot. Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofdbelu en leidde zich te slapen te dierzelfder plaats. En hij droomde, en zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte, en zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God uw vaders Abrahams en de God Isaacs. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. en in uw zaad, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Tot zover. Laat ons nu samen de Heere vragen om zijn zegen over deze samenkomst. Heere des hemels en der aarde, uit u en door u en tot u zijn alle dingen en alle lof, alle prijs, alle aanbidding behoort u toe. Wat zijt gij groot in de werken van uw voorzienigheid, dat gij ook ons komt te dragen en te sparen. Want wij zijn ook zondige mensenkinderen. Wij zijn in ons bondshoofd Adam van u afgevallen en hebben van nature geen lust aan de kennis van uw wegen. En ook door onze dagelijkse zonden bederven wij het steeds voor u. Wil gij door uw geest ons daar een oprechte indruk van geven? Want dat is een heilig voorrecht. Want dan worden wij voor u vernederd. En daarin ligt zulk een grote genade. Als wij door geesteslicht bediend in waarheid voor u mogen buigen, dan zien wij zoveel rijkdom in uw genade, in de Christus der schriften, die gij ons hebt bekendgemaakt in uw woord en in uw getuigenis. En nu is er vandaag wel een bijzondere dag, want het is de rustdag, de eerste dag der week. Het is uw heilige dag. En op deze dag mogen wij de grote wonderen van onze God gedenken. En als we stilstaan bij onze noden en behoeften, dan is er ook een grote troost als wij mogen denken dat gij een God van wonderen zijt. Want wij zijn van u geheel en al afhankelijk. Gij hebt in 6 dagen de hemel en de aarde uit het niet geschapen door uw alvermogen. En dat mogen we ook op deze rustdag gedenken. Dat gij een bovennatuurlijk wezen zijt. Dat er voor u niets te wonderlijk is. Maar wij mogen ook op elke rustdag gedenken. Wat we verleden week in bijzonder hebben herdacht. Dat de Heere Jezus uit de doden is opgewekt. En dat was ook een werk ver boven de natuur. Dat was een bovennatuurlijk werk. En zo mogen wij zien dat niet alleen in de schepping zijt gij een God van wonderen, maar bovenal en ook bijzonderlijk in uw herscheppende verlossing en genade zijt gij een God die wonderen kan en wil werken. Heere, wat zijn het grote wonderen geweest dat gij in Christus de dood hebt overwonnen, maar ook de zonde en de vorst der duisternis. Gij hebt uw vrijmacht, gij hebt uw allemacht, gij hebt al uw heerlijke deugden in die Christus verheerlijkt. En in hem ligt het leven voor de kerke Christi. Want buiten die liefde die geopenbaard is in Christus is er geen rust. Geen blijvende vastigheid, want alles ligt verankerd in die eeuwige, die bijzondere, die onbegrijpelijke grote liefde Gods voor arme verloren zondaren. Heere, wat hebt gij op die opstandingsdag uw grootheid, uw alle vermogen getoond, Maar ook hoe hebt gij uw goedkeuring? Hoe hebt gij het stempel gezet op het werk van Christus? Want hij mocht uitroepen aan het hout des kruises. Het is volbracht. Het is voleindigd. En de Vader heeft gezegd door de opstanding. Het is volbracht. Door dat werk van mijn Zoon is het recht Gods ten volle bevredigd. De hemel wordt weer voor hem geopend. Maar ook in hem voor armen. Zondaren in zichzelf. O Heere, wat ligt er veel in die opstanding van Christus. Dat mogen wij elke rustdag, dat mogen wij elke dag wel bedenken. Want we hebben wonderen van genade nodig. En daar kunnen wij nooit zonder. Wat wij in het leven ook mogen ervaren, ook op geestelijk gebied. We hebben steeds opnieuw een God van wonderen van noden, een God van genade. En wil ons ook zo in dit morgenuren, Heere, bedienen. In uw vrije gunst. In uw eeuwig welbehagen. Wil onze ogen openen voor de grootheid. Van onze nood. Maar ook voor het grote. Van wat er in Christus is voor degenen. Die gans hulpeloos tot hem de toevlucht nemen. O, daar is een rijkdom. Wie alle verstand te boven gaat, er is een liefde. Die kan reiken tot het diepste van de menselijke bestaan. Tot het diepste van de menselijke armoede en ellende. Want Heer, wat is de mens toch krom en verdraaid. Wat is de mens toch diep gevallen. Maar wat is er ook een oneindige rijkdom in Christus. Van de grootste der zondaren die tot hem mag komen. Wie vindt toch ontferming. En wat is dat een groot wonder, Heere, als een arme zondaar tot u de toevlucht neemt. Als de ogen worden geopend. Als we mogen zien wat wie zijn en wie hij wil zijn. Voor allen die tot hem in waarheid de toevlucht nemen. Wil ons zo in dit morgenuur gedenken, beide in het spreken en in het luisteren. Dat wij hier biddende tezamen mogen zijn. In het diepe besef. Dat wij u nodig hebben meer dan wij in woorden kunnen uitdrukken. Wil ook zij met uw volk en kinderen op deze plaats. Wil hen sterken en ondersteunen in de strijd des geloofs. En wil vooral geven, Heere, waar de vorst der duisternissen komt met zijn aanvechtingen. Dat gij dan daar wilt komen met uw liefde en barmhartigheid. O, dat ze mogen zien op die grote voorbidder die steeds bidt voor de zijnen. Wil uw kinderen gedenken aan al de moeite en zorgen die ze in het leven meemaken. En wil gij ook in uw grote gunst nog zondaren tot u bekeren. Heren, dat zijn ook zulke grote wonderen die wij nooit kunnen bevatten. En dat is ook zo nodig. Want wat is er vreselijker in dit leven dan dat wij reizen naar de grote eeuwigheid. Zonder dat we erg hebben in ons gevaar dat wij telkens weer van de waarheid wegvluchten. Dat we het niet willen zien wat wij werkelijk zijn. Dat we ons gevaar willen vergeten en ontvluchten. Maar we moeten het eenmaal toch voor ogen zien. En als we het in dit leven niet ondervinden, dan zal het straks voor eeuwig kwijt zijn. Heere, wil nog velen het toebrengen. Dat die gemeente die zal zalig worden. En wil de nood op veler harten binden. En wil ook geven dat in deze gemeente het gebed mag vermenigvuldigen. Wil gij ook met uw gunst hen gedenken. Die niet aanwezig kunnen zijn in dit morgenuur. We denken bijzonderlijk aan hen die in nood verkeren, aan de zieken. En allen die het moeilijk hebben. Wij bidden ook, Heere, voor zuster de Koster. Dat gij haar wilt gedenken in deze komende week. Als in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatie. Wil gij dan aan haar rechter en aan haar linkerzijde staan. Wil gij alles wel maken naar het lichaam. Maar bovenal wil gij ook in haar geestelijk leven uw goedheid en uw genade betonen. Wil alles welmaken tot ere van uw heilige naam. En wij mogen ook dankbaar zijn met de familie Houtman. Daar gij dit gezin bijzonderlijk gedenkt. Voor 45 jaar heb gij die vader en moeder willen binden in de huwelijksband. Gij hebt hem behoed en bewaard. O Heere, wat is uw zorg groot geweest. Dat uw goedheid hen mogen leiden. Bij aan of voorgang tot de verachtige vernedering voor u. En wil gij hen ook verder gedenken met hun kinderen. En wil gij ook krachtelijk in hun harten wonen en werken. Gij kunt werken waar gij wilt en waar het u behaagt. En wil gij allen gedenken die hier tegenwoordig zijn, beide jong en oud. Omdat wij allen toch een ziel hebben die geschapen is voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Wil uw kerk toch bedienen als in dagen van ouds. Met die bijzondere gaven des geestes. De geest der genade en der gebeden. Want u hebt het zo duidelijk gemaakt in uw woord. Het is niet door kracht. Noch door geweld. Maar door uw geest dat het zal geschieden. O Heere, leer dan uw kinderen toch zuchten. In eenvoudigheid. In nederigheid. Maar met een teer hart voor die werkingen die licht geven over onszelf en over die grote borg die gekomen is om te zoeken en te zalig maken. Hetgeen verloren is, wil u ons nu horen en verhoren niet uit waardigheid of verdiensten, maar wil ons horen om die grote koning die gekomen is om te zoeken. En zalig te maken hetgeen verloren is om Jezus wil. Amen. Laat ons nu samen zingen van Psalm 68. Het vijfde. De tekst voor dit morgenuur vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het boek Genesis, het 28e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 15. Genesis 28, de versen 10 tot en met 15. We weten er allemaal wel iets van hoe onprettig en moeilijk het is om alleen te zijn. Dat weten oudere mensen, dat weten jongere mensen en dat weten ook kinderen wel. Het is moeilijk om alleen te zijn. Dat geeft droefheid. Dat geeft smart. En daarom weten wij er allemaal wel iets van wat dat betekent. Maar er is tweeërlei alleen zijn. Wij kunnen alleen zijn wat onze naaste betreft. Dat wij zeggen op een bepaalde dag, nu sta ik alleen. Ik ben alleen in mijn huis. Maar wij kunnen ook alleen zijn wat God betreft. En dat zijn wij van nature allemaal. Wij staan alleen in deze wereld. Van nature zoals wij geboren zijn, dan zijn wij zonder God. Nu wil de mens dat wel niet erkennen. En die zegt heel gemakkelijk, oh ja zeker, ik geloof. En de Heere is bij mij. Dat hebben wij ook gezien. En de ouderen in ons midden, die weten dat dan goed van de laatste wereldoorlog. Daar gingen de Duitsers ook door onze straten. En die hadden een riem en een gordel om en op die gordel stond, God mit uns. God is met ons. Ja, die dachten het ook. God is met ons. Maar de Heere was niet met hen. Want ze waren niet in Gods gunst. Ze beleden zijn naam niet, ze kenden de Christus, de Schriftes niet, ze hadden niet voor God leren buigen. Maar nu kunnen wij wel op anderen neerzien en zeggen, die Duitsers waren glad verkeerd en dat waren ze ook, om te zeggen, God mit uns. Dat wij ook zeggen, oh de Heer is wel bij ons, maar dat is zo niet, van nature. Zoals wij in dit leven komen, zoals wij geboren worden, komen wij in het leven als zondaren, dat zegt de Bijbel duidelijk. We zijn in zonde en ongerechtigheid geboren. En David zegt, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat is onze Bijbelse en gereformeerde belijdenis. Maar hebben wij dat wel eens gevoeld in het leven? Ja, u zegt, ik heb wel eens gevoeld dat ik alleen was wat mijn medemens betrof. Maar dat u alleen was in uw verhouding met God, dat er een afstand bestaat tussen de Heere en uw ziel. Waar u zegt, ik zing altijd, God heb ik lief. Want de Heer is bij mij. Ja, u kunt dat zingen. Maar hebt u wel eens gevoeld dat de Heere van nature op een afstand is? En dat is om onze zonden. Dat is om onze overtredingen. Dat is om onze fout. En als wij dat gevoelen, dan zeggen wij, dat is nog erger dan alleen te zijn wat een mens betreft. Want als het erop aankomt, dan zou ik mijn broer of een zuster kunnen missen. Het zou moeilijk zijn. En ook mijn vader en mijn moeder, mijn vrouw of mijn man. Maar ik zal de Heere toch niet kunnen missen. Ik kan niet zonder hem. En daar is toch een afstand tussen de Heere en mijn ziel. En dat geeft een heilige droefheid als dat in het hart gevoeld wordt. Maar daar is dan ook een verlangen. Tevens een droefheid en een verlangen om de Heere te leren kennen. Dat die afstand die daar van nature is, dat die mag worden weggenomen. En in zulk een hart leeft het besef, dat kan ik zelf niet in orde krijgen. Dat kan ik met mijn vroomheid niet doen. Ik kan het wel proberen, maar het lukt mij niet. En het is ook niet volgens de Bijbel, het is ook niet volgens Gods woord dat ik dat zelf kan doen, want ik lig machteloos gebonden. Ik moet verlost worden. Ik moet de Heere leren kennen door Gods eigen wonderlijke, heerlijke genade. De Heere moet tot mij komen, want ik kan niet tot hem komen. En wat wij van nature nu doen, nu gaan we het van beneden af beginnen en we willen naar boven toe komen. En dat voorbeeld ziet u heel duidelijk in de torenbouw van Babel. Daar waren ze druk aan het bouwen om in de hemel te komen. Ze hebben hard gewerkt en ze waren er vast van overtuigd dat ze er zouden komen. Waarom? Anders ga je toch niet bouwen? Je had zo'n grote toren niet bouwen, maar als je denkt, we komen er toch niet, daar waren ze vast van overtuigd. De techniek van die tijd, die was gevorderd. Zoiets hadden ze nog nooit eerder kunnen proberen, maar nu ze zouden tot de hemel kunnen komen. En ze gingen hier beginnen, en zo wilden ze naar boven, naar God toe, naar dat verloren paradijs. Ze wilden naar de hemel toe. En dan zeg je, wat waren dat toch dwaze bouwers, die mensen die die toren van Babel wilden bouwen. Ja, die waren dwaas. Maar diezelfde dwaasheid, die ligt nu ook van nature in u en mijn hart. We zijn precies gelijk, we doen het op een andere wijze, maar we zijn ook druk aan het bouwen. En we zijn ook druk aan het werk. Wij presteren wel wat, of als we niet wat presteren, wij hopen toch wel eens wat te presteren op geestelijk gebied, zodat we zo naar de hemel kunnen komen. Maar de weg die naar de hemel gaat, die gaat niet van onder naar boven. Maar die gaat van boven naar beneden. De zaligheid is niet uit de mens, maar die is uit God. Christus Jezus is uit de hemel gekomen en die is in Bethlehems kribbe neergelegd. Het kwam van boven naar beneden. En zo was er ook met Jacob. Het kwam van boven naar beneden. Het was niet Jacob die tot God kwam, maar het was hier God die tot Jacob kwam. En zo kwam Jacob onder een geopende hemel. En daar hopen wij kortelijks bij stil te staan, een geopende hemel, en dan in de eerste plaats een nachtelijk bezoek. In de tweede plaats een geopende hemel, en in de derde plaats een heerlijke belofte. Een nachtelijk bezoek, een geopende hemel, een heerlijke belofte. Ja, daar kreeg Jacob bezoek. En er was in de avond, in de nacht, terwijl hij sliep, u weet de geschiedenis, u kent het wel, de kinderen weten het ook wel, dat Jacob en zijn broer Ezo lang niet overweg konden met elkaar, dat Jacob zijn broer en zijn vader had bedrogen dat hij moest vluchten voor Ezo, vluchten voor zijn leven, naar een ander land. En zo was Jacob alleen. Helemaal alleen. En Jacob was in droefheid. Hij kwam daar 's avonds als de zon onderging en hij vond er geen plaats waar hij behoorlijk kon slapen. Daar was geen huis, daar was geen hotel, daar was geen rustplaats voor hem. En zo moest hij zijn bed verkiezen onder de open hemel. En er was ook geen bed voor hem waar hij op kon slapen. Hij moest op de harde grond gaan liggen. Hij zocht om een peluw, maar hij kon geen betere peluw vinden dan een steen. Stenen werden gelegd en dat was de peluw voor Jacob. Daar was niemand daar. Daar was niemand om hem te verzorgen, om hem te helpen, om hem te vertroosten. Jacob was alleen. En Jacob kreeg een bezoek daarvan de Heere. En dat was voor Jacob onverdiend. Dat was voor Jacob onverdiend, want we weten wel wat Jacob gedaan had. Jacob had alles verzondigd en verbeurd, en toch komt de Heere tot Jacob in die nacht. De Heere zelf brengt hem een bezoek. En dat doet de Heere nog wel eens. En dat is zo mooi als je de psalmen blijft zingen. Dan blijf je bij Gods woord. In psalm 106 lezen we het vierde vers. Bezoek mij, Heere, met uw heil. Dat is het verlangen van de levende kerk bij tijden en bij ogenblikken dat de Heere zelf ook bij ons komt. Bezoek mij met uw heil. En schenk mij het goede van uw uitverkoren kerk. Schenk mij die liefde, die onverdiende liefde die gij geeft aan uw kinderen. Bezoek mij met uw heil. En dat deed de Heere, die kwam tot Jacob met zijn heil. En dat was voor Jacob onverdiend. Maar ook als de Heere tot ons komt en de Heere geeft ons een bezoek, dan leren wij het ook zien dat het voor ons onverdiend is. Wat een heerlijke, wat een heilige, wat een troostrijke genade als de Heere zelf een bezoek komt te brengen tot een zondaars hart. Maar dan is er ook zeker plaats voor. Dan is er ook zeker de verwerkelijking dat we beleven dat het onverdiend, dat het alles verbeurd is, dat de Heere komt uit loutere genade. Dan leren we dat we niet anders zijn en niet beter zijn dan de mensen die voor even verloren gaan. Dan zien wij dat we ook niet beter zijn dan Jacob. Wij horen nog wel eens mensen die spreken over Jacob. Was het toch niet een slechte man? Gaat Ezo veel liever? Wel, het is waar dat Jacob veel gezondigd heeft. Maar we moeten niet vergeten dat Ezo heeft ook veel gezondigd. En Ezo heeft ook vreselijk gezondigd. En dat wij moeten niet wijzen op de fouten en de verkeerdheden van een kind van God. Dat kan ook iets vreselijks zijn als we daarmee bezig zijn. Het is veel beter dat we de Heere genade vragen om onszelf te leren kennen. Dan zijn wij heus niet zo druk met onze naasten. Maar dan beginnen we bij onszelf en dan zien we dat wij de grootste der zondaren zijn. Zo, dat was voor Jacob onverdiend en toch kwam de Heere. Dat is het wonder. Hij kwam niet bij een goede Jacob, maar hij kwam bij een slechte Jacob. Hij kwam niet bij een Jacob die nu zo goed gesteld was, of die daar zo'n recht op had, of die kon zeggen, oh, ik verwacht het elk ogenblik, want ik heb dit of ik heb dat. Nou, als u Jacob zou vragen, Jacob, wat hebt u? En Jacob zou eerlijk zeggen wat het was, dan zou Jacob zeggen, ik heb anders niets dan zonde. Het is een groot wonder dat de Heere komt, dat de Heere mij gaat bezoeken. En dat is altijd een wonder als de Heere komt. En daar zorgt de Heere ook voor dat wij dat als een wonder gaan zien en als een wonder gaan beleven. Dat kunnen wij nooit bevatten. Bezoek mij met uw heil. Het kwam Jacob te beurt en het was voor Jacob onverdiend, maar het was ook voor Jacob onverwacht. Wie zou nu denken dat Jacob op zulk en in zulke omstandigheden een bezoek van de Heere zou krijgen. Onverwacht. En zo kan de Heere ook komen in het leven van zijn kinderen, dat hij onverwacht komt. Als er helemaal niet wordt verwacht. Als er helemaal niet wordt gehoopt. Want de Heere is vrij machtig. En die komt naar zijn eeuwen welbehagen. En die komt vaak onverwacht, de Heere komt zo verrassend soms als we denken, nu zal het nooit meer kunnen, nu zal het nooit meer gebeuren. Dat het zo onmogelijk lijkt, dan komt de Heere toch, want de Heere die komt vaak onverwacht, maar de Heere komt hier ook bij Jacob, omdat het noodzakelijk was. En dat is zo waar de Heere komt, die komt vaak op de plaatsen waar hij het meeste nodig is. Waar de ongelukkigsten, waar de armsten, waar de slechte verkeren, waar het zo noodzakelijk is, daar komt de Heere zelf een bezoek te brengen. Denk nog maar eens aan de opstanding. Waar kwam de Heere Jezus het eerste? Aan wie verscheen hij het eerste? Aan de beste, aan de grootste? Nee, hij kwam het eerste bij Maria Magdalena, omdat daar zo'n grote nood was. Omdat daar de droefheid zo groot was, omdat daar de ellende en het gemis zo werd ingeleefd. Dat was een vrouw die niet verder kon gaan zonder die borg. En dan komt de Heer bij Simon Petrus die hem verloochend heeft. Wij zou zeggen, hij was eerder tot die dierbare Johannes gekomen. De apostel de liefde. Nee, hij kwam bij die Petrus die het zo diep verbeurd had, die alles verknoeid had, die het er zo slecht had afgebracht. Want die had hem het meeste nodig. En daar komt de Heere, die komt waar de grootste noden zijn. Waar de grootste armoede is. Waar de grootste onmogelijkheden beleefd worden. Daar komt de Heere. En die noodzaak was voor Jacob ook groot. Want hij was alleen. Geen vader, geen moeder, geen broer of zuster. Niet een enkele vriend of bekende. Nou, we weten allemaal dat is moeilijk in de praktijk om helemaal alleen te staan. Je kunt wel zeggen dat is onmogelijk. Je moet er ergens iemand hebben die van je houdt en waar je bij behoort. Maar voor Jacob, hij was uit zijn huis verdreven. Dat betekent ook, hij was van de Heere verdreven. Want in de tijden van de patriarchen, van de aartsvaders, er was het huis de kerk. En om dan het huis te verlaten, betekende de kerk te verlaten en ook de God van die kerk te verlaten. En daarom was voor Jacob de nood zo groot. Want Jacob kende ook die begeerte. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat ik in het huis des Heeren mag vertoeven al de dagen mijns levens. Om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen. En die lieflijkheden des Heeren, dat is de Heere zelf. Het gaat om een oog te krijgen op die borg, om iets van die schoonheid, van die beminnelijkheid van koning Jezus te zien. En zo gaat een levend gemaakt kind van God naar de kerk. Die gaat niet naar de kerk om eens eventjes weer godsdienstig te wezen, om de wet af te houden, dat is een plicht, het is een roeping, maar die is het te doen om die koning, dat ik iets van die koning mag zien in zijn schoonheid. Die gaat nu uit vorm, of uit gewoonte, of om toch maar een goede naam te hebben in de kerk, of om toch maar goed gereformeerd te wezen. Maar die gaat om zijn hart. En die gaat en die begeert iets van die liefde te zien die vrij is en die neerziet op de grootste der zondaren. Het is noodzakelijk. En waar de Heere komt met een bezoek, daar kunnen we op aan, daar is nood. En als we geen nood kennen, dan slaat het er slecht voor. U zegt, is er dan nood ook bij een kind van God? Ja, altijd. Bij een kind van God is er altijd nood. Wordt niet altijd even sterk gevoeld, maar toch is er altijd nood. Er is altijd plaats voor gebed. Er is altijd een behoeftig mens als wij werkelijk gered zijn. En het deert niet wat wij ook van de Heere geleerd hebben. De vrucht is, er is nood. Er is behoefte. En waar de Heere komt met een bezoek, daar is de nood ingeleefd. Daar komt de Heere na zijn vrijmachtig welbehagen, maar het is ook zo troostrijk. Een nachtelijk bezoek zoals de Heere dat aan Jacob geeft, dat geeft grote troost. Wij kunnen soms door een bezoek van een kind van God, of door een vriend, wij kunnen zo vertroost worden. Dan zeggen we, het zijn dat toch heerlijke banden, als we die mogen gevoelen en ervaren, wat doet dat veel goed. Maar als we een bezoek mogen hebben van de hemel, en dat gebeurt elke dag niet. Dat zegt Jacob elke dag niet, er is maar één Bethel en er is maar één Peniel in Jacobs leven. Niet dat de Heere Jacob op andere tijden vergaat, maar zo'n bezoek als Jacob daar had, er is maar één zo'n Bethel in zijn leven. En dat moeten wij goed begrijpen. Maar het was zo troostrijk. O, het is zo heerlijk om vrienden mogen ontmoeten dat wij banden gevoelen. Maar dat is toch niet te vergelijken bij die troost als de Heere zelf overkomt. In smart, in droefheid, in ellende. Als we een diep besef hebben van ons godsgemis en als we een diep besef hebben van onze nood en van ons zondig bestaan. Dat we moeten zeggen, ik ben anders niets dan zonde. Ik ben anders niets dan schuld. Ik ben anders niets dan onreinheid. Ik ben anders niets dan meelaardheid. Ik ben geestelijk totaal bankroet. Donker, zwart, door de zonde geworden. En zo komt de Heere zo troostrijk toch op zo iemand ter neer te zien. En dat begrijpen een hele hoop mensen niet. Die willen het berekenen, ook in het geestelijk leven. Die zeggen, je moet toch dit wel hebben, je moet toch dat wel hebben. Zal de Heere een bezoek gaan brengen. Maar als de Heere komt, die komt tot zondaar. Waarom? Omdat Hij in Christus de zaligmaker is. En als er geen zondaren zijn, dan is er geen werk voor die borg. Er is er geen werk voor die zaligmaker. En die komt tot zondaren die ganselijk melaat zijn. Dat is het wonder van zijn liefde. Hij komt niet om de rechtvaardigen te redden, maar hij komt voor onrechtvaardigen. Hij komt niet om de witte, maar om de zwarte. Hij komt om de moorman te redden van zijn verderf, die moorman die zijn huid niet kan veranderen. En dan is er geen goed dat die man in zichzelf kan vinden. Die zegt niet, oh, ik verwacht er wel. Nee, onverwacht, onverdiend. Het was noodzakelijk, maar het is zo troostrijk. En het laat zulke heerlijke vruchten na als de Heere zelf komt. Als de Heere zelf komt, dat laat vruchten na. En dan wordt het oog gevoeld, dat is nu louter genade. Dat is grote genade. Dat is heerlijke genade. Dat is rijke genade. Uw komst is het. Die mijn heil volmaakt. En dan zegt men, wat is dat toch een geluk. Wat geeft dat een vrede. Wat geeft dat een rust. Dat gaat alles te boven. Er is niets dat daar de plaats van in kan nemen. En zo krijgt Jacob een bezoek. En er is een geopende hemel. Voor Jacob, voor die zondige Jacob, een geopende hemel. En wat betekent dat veel? Ja, theoretisch zeggen, ja, de hemel is open enzovoort enzovoort. We zingen, we juichen, we jubelen. Maar als we nooit gezien hebben dat de hemel gesloten is, dan betekent de geopende hemel niets voor ons. En dat was het voor Jacob. Het was een gesloten hemel, waardoor? Door Jacobs zonde was de hemel gesloten. En die werd door God in Christus geopend. En als die hemel door Jacob gesloten was, dan was het geen wonder geweest. Zij kun je goed begrijpen dat de Heere die Jacob ging bezoeken. Hij was toch een kind van God. En de Heere houdt van zijn kinderen. Maar nee, mijn vrienden, de hemel was gesloten. Niet door Esau, maar door Jacob's zonden. En zal een geopende hemel waarde voor u en voor mij hebben. Dan moeten wij het beleven bij aan en voortgaan. Dat die hemel door u en door mijn zonde gesloten zijn. En dan zeggen we, hoe komt die hemel nu ooit weer open? Door Jacob's zonde gesloten. Door Gods genade geopend. Dan wordt het een wonder als wij zien, het is door onze zonden geheel verbeurd. Maar het is door Gods genade alleen voor Jacob geopend. Daar ziet hij in die droom, hij ziet de hemel geopend en hij ziet de ladder naar beneden. En hij ziet de engelen Gods, die gaan op en neer op die ladder en die ladder is Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nee, die ladder komt van de hemel en die gaat naar beneden. Die gaat niet van de aarde naar de hemel, die komt van God. Van God komt de zaligheid in Christus Jezus, de Heer. En dat is een even wonder. Dat is het grootste wonder waar wij ooit kunnen over spreken. Dat er genade is voor verloren Adams kinderen die de hemel hebben gesloten. Nou, en hoe is die hemel nu geopend? Hoe is die hemel nu geopend voor Jacob? Wel, dat is in Christus, dat is de ladder, dat is de weg. Maar die hemel is geopend op een bijzondere wijze. Ja, die hemel is geopend op een bijzondere wijze. Jacob was een zondig mensenkind, die had niet de hemel verdiend, maar die had de hel verdiend.
En zal die hemel geopend worden voor Jacob op een wijze die waarde had. Dan moest er een groot wonder gebeuren. De hemel gaat zomaar niet open. De hemel is door onze zonde gesloten en die staat dicht als een muur. En nu kunnen wij heel gemakkelijk zeggen, Jezus kwam voor zondaren en redeneren een beetje, dus die kwam ook voor mij. Ja, dan heb je een rekensommetje, maar dan heb je niets voor je hart. Een valse rust, een valse troost, maar geen echt geloof. Nee, die hemel gaat zomaar niet open. Nee, die gaat zomaar niet open. Dan moet er een groot wonder gebeuren, gaat de hemel open. Wat moet er dan gebeuren? Wel, er moet er iemand komen die waardig is om de hemel te openen en die het kan doen. En dat kunnen u en ik nooit. Wij kunnen nooit die hemel openmaken. Ook niet door onze gebeden, door onze verlangens, wat wij hebben, wij kunnen dat niet doen. Maar zal die hemel geopend worden, dan moet die voor een ander worden gesloten. Zal Jacob een geopende hemel zien, dan moet die hemel gesloten worden voor die borg en voor die middelaar. Want daarin ligt een geopende hemel. Als die hemel gesloten wordt voor de borg, voor Christus, in het lijden in Gethsemane. En op het vervloekte kruishout, Golgotha. Daar werd de hemel gesloten. En daar is in oneindige smart uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij voor mij die hemel gesloten? Waarom verbergt gij van mij uw aangezicht? De wereld, de kerk, het is alles tegen mij. Maar waarom hebt gij mij verlaten? Waarom hebt gij voor mij de hemel gesloten? O, zegt de Vader, het is omdat hij voor Jacob geopend zou worden. En zo is er ook voor de kerk van vandaag. Waarom werd voor die borg de hemel gesloten? Om voor arme zondaren geopend te worden. En zo was er voor Jacob een geopende hemel. En zo is er vandaag ook een geopende hemel. Voor de kerk van Christus. Een geopende hemel in de lijdende borg. En daar hebben we enige tijd geleden over gesproken. Over die oneindige diepten van rijkdom die daar liggen in de borg en zaligmaker. Het is vreemd, er wordt vandaag zo weinig over gesproken. En ook onder Gods leven gemaakte volk. Maar daar en daar alleen is een geopende hemel. Toen voor hem werd gesloten. En daarom het is dwaasheid als wij begeren een geopende hemel te hebben. En dan niet naar Golgotha te vluchten. Daar geen belangstelling voor te hebben. Daar geen oog voor te hebben. Dat het toen nacht geworden is voor Christus. Opdat het dag zou worden voor de kerk. Daar is een geopende hemel. Ook vandaag. U zou misschien zeggen, wat zou ik graag eens willen beleven, wat Jacob beleefde, een geopende hemel. Wel, dan moet u naar Golgotha, want daar is een geopende hemel. Maar de grote vraag is deze. Niet is er een geopende hemel in Christus? Ja, er is een geopende hemel. Maar hebt u daar wel oog voor? Hebt u daar wel oog voor die geopende hemel? Niet de vraag is niet, is er zulk een geopende hemel, maar hebben wij daar wel oog voor? Ja, natuurlijk, zegt de kerkmens, daar heb ik wel oog voor. Dat staat er in mijn Bijbeltje. En dat geloof ik. Ja, gelooft u dat werkelijk? Hebt u daar wel oog voor een geopende hemel? Want er zijn twee dingen voor nodig. Als wij een geopende hemel willen hebben, dan moeten wij de noodzaak daarvan willen inleven. En dat is heel iets anders dan zeggen, ja, natuurlijk heb ik dat nodig. Nou, dat moet in je diepste van je hart gevoeld worden dat er nood is. Vanwege onze diepe val. Vanwege onze dagelijkse zonden en afmaking. En als wij die noodzaak van een geopende hemel nooit inleven. Zeg dan maar niet dat je een geopende hemel gezien hebt. Of dat je gelooft dat hij in Christus geopend is. Dan kun je op zijn best zeggen. Ik geloof dat hij voor Gods val geopend is. Maar dat is een heel andere zaak om te zeggen dat hij ook voor mij geopend is. Dat ik daar mij mag behoren. Maar als we daar waarlijk in zullen delen, dan zullen we hier moeten inleven de grote noodzaak voor de geopende hemel. Dat we een Adam van God zijn afgevallen en dat zo de Hof van Eden gesloten is en met recht. En we zullen de noodzaak moeten inleven. En we zullen ook iets moeten erkennen in harten, zal een verlangen moeten zijn naar die beminnelijkheid, naar die gepastheid, naar die dierbaarheid van Christus. Want heeft er natuurlijk men zo geen oog voor. Nee, nee, dat hij beminnelijk is, boven alles in het leven. Dat hij dierbaar is, boven de grootste zaken die we ooit hebben ervaren. Want hij is de bron van alle heil. Buiten hem is er nooit geen leven mogelijk. Buiten hem is er geen verwachting, is er geen hoop voor een zondig mensenkind. Ligt alles verloren. Dus zullen wij een geopende hemel hebben. Dat wij dat zien, dat wij daar een oog voor hebben, dan moeten we leren bidden, Heere, leer mij mijn zonden zien en erkennen. Leer mij in mijn hart beleven dat ik hem ook nodig heb. Dat ik mag voelen, Heere, ik kan niet zonder hem. En geef mij ook oog voor die schoonheid van koning Jezus. Het is het allervoornaamste waar we ooit over kunnen spreken in het geestelijk leven. Die schoonheid van koning Jezus, die beminnelijkheid, die gepastheid. Want hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden. Die hemel is volkomen geopend in hem. Daar mankeert nu totaal niets aan. En waar u het nu ook gaat zoeken, wat u ook gaat begeren op geestelijk gebied, mocht dit eens gebeuren, mocht dat eens gebeuren, het heeft allemaal geen waarde vergeleken bij die geopende hemel in Christus Jezus, geopen voor verloren Adamskinderen, die niets hebben dan zonde in zichzelf, die niets van zichzelf kunnen getuigen, dan te zeggen, het is ganselijk melaats geheel verbeurd. Niets boven de tallenaars beden, o God, wees mij de zondaar genade. En wat is dat een grote ontferming. En wat is daar een wereld van troost. En voor een mens die nergens geen rust kan vinden. Daar is de bron van alle leven. Bij u, Heere, is de levensbron op Golgotha. Een nooit veranderlijke genade wordt daar bewezen die daar mag komen. En daar mogen we veel om vragen dat de Heere een geopende hemel wil geven. En dan is alles in het leven anders. Dan is alles in het leven anders. Als wij daar een oog voor mogen krijgen voor die diepte van de rijkdom die in Christus Jezus leven, dan durven we het nergens anders meer zoeken. Nee, dan durven we het nergens anders meer zoeken, want dan weten we kunnen niet rusten buiten die borg. We kunnen geen vrede hebben, we kunnen God niet kennen en we hebben niets en we kunnen niets buiten die geopende hemel in Christus Jezus. De enige weg, de waarheid en het leven. Maar er is ook een heerlijke belofte voor Jacob geweest. Jacob kreeg de belofte dat de Heere zou hem nooit verlaten. Waar hij ook heen zou reizen. Als we een geopende hemel mogen zien in Christus, dan krijgt die belofte ook waarde voor ons, dat de Heer ons nooit zal verlaten. Dat betekent niet dat we nooit geen moeite zullen hebben, dat er nooit geen strijd zal komen. Dat heeft de Heer nergens beloofd, nergens in de Bijbel. Nergens vinden we in de Bijbel dat niet. Dat er beloofd wordt dat er nooit geen strijd komt, dat er nooit geen zorg komt. Nee, nee, we hebben het tegenovergesteld in de Bijbel. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En we lezen ook in Gods woord dat Gods kinderen zullen ingaan in het koninkrijk door vele verdrukkingen. Onbegrepen wegen, onbegrepen verdrukkingen. Ze zullen ingaan door verdrukkingen die ze vroeger nooit hadden verwacht. Ze gaan door zaken, dacht je dat ik dat ooit zou beleven? Ja, er komt soms wat in het leven van een kind van God. Onbegrepen wegen worden bewandeld, wegen van smart. Maar er ligt die belofte in die wegen ook, in die smart, in die droefheid, in die strijd. Ik zal u nooit verlaten en ik zal u nooit begeven totdat ik gedaan zal hebben wat ik tot u gesproken heb. Gedenk aan het woord gesproken van uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Nee, het leven van de kind van God, ook onder de geopende hemel, is niet allemaal voorspoed. Daar kunnen onbegrepen zorgen, onbegrepen wegen zijn, dat we het niet meer weten waar we het moeten zoeken. Maar als er toch een geopende hemel is, dan zijn er ook die heerlijke beloften, wat u ook mag gebeuren. En dat kan heel moeilijk zijn. Dan zullen bergen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken tot in der eeuwigheid, zegt de Heere, uw ontfermer. Wat zijn dat rijke beloften? Dat zijn de beloften van het genadeverbond. En die zijn alleen voor de levende kerk. Die zijn alleen voor de levende kerk. Er zijn er beloften die in de Bijbel staan. Die staan de beloften van het evangelie. En die zijn voorwaardelijk. Maar de beloften van het genadeverbond, die zijn onveranderlijk. En die zijn onvoorwaardelijk. De Heer heeft het beloofd. En wat hij aan zijn kind belooft, dat gaat hij doen. Wat er ook gebeuren mag, Jacob, in je leven. Ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik gesproken heb. En we kunnen de Heere ook heerlijke beloften geven. Maar de grootste belofte van het genadeverbond is deze. Dat hij dit kind nooit gaat verlaten. Dat hij het nooit gaat verlaten. Ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. En dat kan in de grootste strijd zo'n heerlijke troost wezen, dat wij niets meer bezitten dan het ene. Die belofte. En de levende kerk leert ook uit die belofte te leven. Ik zal getrouw zijn. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar laat ons zingen van Psalm 74, het 15e en het 20e vers. Hoe menigmaal heb ge ons uw gunst betoond. En wat er verder volgt, in de versen 74, van Psalm 74, vers 15 en 20. Thank you. dat leeft er toch in elk mensenhart. We zoeken om geluk, we zoeken om blijdschap, we zoeken om vrede, we zoeken om troost. En dat is alleen te vinden in Christus Jezus. Er is geen rust, er is geen vrede buiten die geopende hemel die wij in Golgotha mogen zien als onze ogen daarvoor worden geopend. En dat kan de Heere ook vandaag doen. En vraag daar nu maar veel om, want dat is de grootste noodzaak voor dit leven. Maar ook voor de grote eeuwigheid, voor jong en voor oud. Voor de kinderen ook, dat ze dat mogen leren verstaan. Want de Heere die kan dat werken, ook in kinderharten. De Heere kan ook kinderen leren zien in hun leven dat zij een borg nodig hebben. De Heere kan ook kinderen ontdekken aan hun zonde. Want God is vrijmachtig. Hij kan het doen aan jong en oud. Hij kan het doen aan een Samuel. Maar hij kan ook het doen voor een Manasseh. Hij kan het doen voor een Petrus, maar hij kan het ook doen voor een Maria Magdalena. De Heere kan grote wonderen werken en het is heel noodzakelijk dat we daarom vragen. Heere, wil ook die wonderen van genade aan mijn hart verheerlijken. Wil mijn ogen toch gaan openen, dat ik mijn nood mag zien, de noodzaak voor die geopende hemel. Maar ook dat ik iets mag zien, of is het maar iets van die beminnelijkheid van koning Jezus. Dan hoef ik al niet veel te zien, want dan ben ik voor deze wereld verloren. Als ik maar iets ervan mag zien, van die rijkdom, van die borg en van die zaligmaker, want in hem is het leven. O, als ik iets van hem zie, dan gaat mijn hart naar hem uit, dan verlangt mijn hart naar hem. Dan kan ik niet zoveel van mezelf zeggen, maar dan kan ik wel iets van die koning zeggen. Hij is begeerlijk en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Nu vraagt u misschien, hoe kunnen we weten dat wij daar nu bij behoren, bij dat volk voor wie er een geopende hemel is? Wel, we zijn er een, heel kort, want we moeten naar huis, er zijn er vier zaken. In de eerste plaats, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Er zijn velen van Godswal die durven niet zeggen dat ze hem kennen. Of dat ze hem bezitten. Dat ze hem onthelst hebben door een levend geloof, maar toch wordt die borg dierbaar. Toch wordt er gezegd met Petrus, daar is een betrekking op die Christus. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En dat is over al Gods kinderen, daar komt een betrekking op die borg. En in de tweede plaats, daar komt een haten en een vlieden van de zonde. Want dan zien we dat de zonde net het tegenovergestelde is van Christus. En wie hem gaat liefhebben in de waarheid waar het echt werk is, daar komt er een haten van de zonde. Dat komt er. En ze zullen een wallig aan zichzelf hebben. Dat komt er ook. We zullen walligen aan onszelf. En dat is een kenmerk van genade. En in de derde plaats, dan komt er ook een zorg en een droefheid over dat overblijvend verderf, dat inwonend verderf. Ja, er komt een haten in de vlieden van de zonde. We krijgen de dierbaarheid van Christus zien. Maar we komen ook dit te zeggen wat Paulus zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat we een groot verdriet hebben in het hart. Dat er nog zoveel inwonend verderf overblijft. En tenslotte, als er echt geesteswerk is, dan komt er een honger voor voedsel. We hebben al Gods kinderen gemeen, groot en klein, die krijgen voedsel nodig. En zo gaan ze ook naar Gods huis, die vragen om die kruimeltjes die er vallen van de Heeren tafel. Ja, die kunnen dit niet doen met wat ze gisteren beleefd hebben, al 25 jaar geleden. Die moeten dagelijks weer voedsel hebben. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Gods hand bracht uit die dorre oord. Rivieren uit de steenrots hoort. Het blijft een dorre oord in onszelf. Uit deze boom geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Maar daar blijft een honger in het hart van Gods kinderen. Daar komt altijd de vraag naar meer. En je hebt wel eens mensen die denken dat ze alles bezitten en alles hebben. Maar dat klopt helemaal niet. Als het goed is, dan blijft er een honger. En als er ook een gezicht is op die Christus, dan wordt hij ook omhelst. Of zijn we ook met een drieëne God verzoend. In de beleving is het een behoeftig volk. En als er geen behoefte meer is, dan klopt het niet. Dan is er ergens iets helemaal verkeerd. Dat blijft een vraag naar voedsel. Nu kent gij iets van deze zaken. Heb gij wel eens iets van die dierbaarheid van koning Jezus aanschouwd? En hebt gij ook een haven en een vlieden van de zonde. En dat er tevens is dat u zegt met Paulus. Over blijft er veel over. Wat is een inwonend verderf en is dat uw smart? En is er bij u ook een honger? Naar waar voedsel gaat u zo naar Gods huis? Leeft u zo voor de Heere dat u dagelijks tot hem komt, Heere? Ik heb weer nieuw voedsel nodig. Ik heb weer nieuw nodig dat gij mij uw gunst betoont. Ik kan het gisteren goed hebben gehad, maar dat betekent niet dat ik vandaag ook mijn kastje weer krijg. Ik moet ook vandaag weer opnieuw voedsel ontvangen. Brood ontvangen, leiding ontvangen. Genade om het te vernederen, genade om voor God te buigen. Dat blijft zo. En zo hoort het ook. Want het is een vrucht van genade dat we onze afhankelijkheid gaan inleven. En des te meer we dat inleven, des te meer vrede is er ook in de ziel. Als we het zelf kunnen doen, dan klopt er helemaal niets van. Maar als wij daar nu iets van kennen, dan moeten wij vragen. Omdat de Heere, dat we dat in dankbaarheid, maar ook in nederigheid des harten, de Heere mogen erkennen voor die grote weldaden. En dat we ook voor Gods ere mogen leven door zijn kracht en door zijn genade. Maar als wij daar niet iets van kennen, dan moeten wij niet zeggen, nu komt het met mij ook wel goed. Maar dan moeten wij met die zaken in de eerste plaats, daar moeten we eerlijk mee wezen. Want we moeten altijd eerlijk wezen. Maar vooral op geestelijk gebied. Als er één punt is waar alles erop aankomt dat een zaak is van leven en dood, dan is het met ons geestelijk welzijn. En iemand die eerlijk is, die beseft dat. En die wordt bang. Waarvoor? Voor zelfbedrog. Die weet dat het hart bedriegelijk is. En die wil graag door de Heere eerlijk gemaakt worden. Maar weet u wel dat de meeste mensen is het? En zo zelf mens van nature. We draaien er niet meer omheen. Geweten spreekt wel eens aan. Zo vlug mogelijk daarbij vandaan. We redden het wel erop. Dominee is een beetje somber. Enzovoort. Het kan wel een beetje anders. Maar de waarheid is niet anders. En als het niet zo was, hadden wij geen recht van spreken. De waarheid is zo dat elk mens zich van nature bedriegt. De profeet Jeremia zegt, het hart is bedriegelijk meer dan enig ding. En daarom is er maar één die ons daarvan kan genezen. Die ons eerlijk kan maken. Er is maar één die ons de waarheid kan leren zien wat wij werkelijk zijn. En daar mogen wij om vragen. En waardeer dat maar ten volle. Dat we er nog om mogen vragen, Heere, maak mij eerlijk. In alle eenvoud. In alle eenvoudes harten. Heere, maak me toch eerlijk. Ontneem mij wat ik missen moet. En geef mij wat ik nodig heb. Ik heb een oneerlijk hart. Ik draai er liever omheen. Dan dat ik de werkelijkheid bekijk. Maar als we hier in dit leven omheen blijven draaien. En we gaan altijd mooie woordjes spreken. dan komen we straks op een ontstellende wijze de werkelijkheid te weten. En dan is het voor altijd te laat. Dan is er nooit geen mogelijkheid om één keer nog te vragen. Heere, bekeer me. Heere, maak me toch eerlijk. Leer me toch zien wat de werkelijkheid is. En de Heere kan dat doen op een liefelijke wijze. Maar de Heere doet het ook op een eerlijke wijze. Sion zal door recht verlost worden. We moeten leren wat onmogelijk is om van onszelf te leren. Om te bukken. Voor Gods hoge majesteit. We moeten leren in eenvoudigheid des harten. Om arm, zondaar voor God te worden. Want armen heeft hij met goederen vervuld. Maar rijken heeft hij ledig weggezonden. Het is wel duizendmalen de moeite waard om een hele zondag daarover te denken. En de hele zondag daar aan te besteden. Ook voor kinderen. Dan is het niet een sombere zaak. Maar het is zulk een voorname, zulk een belangrijke zaak. Er is niets dat belangrijker is. En wat is dat een geluk als wij eens een zondag eerlijk en goed mogen besteden in eenvoudige harten. Heere, werk toch die genade in mijn hart die gij verheerlijkt aan al uw kinderen. Maak mij arm en houd mij arm. Zodat er plaats mag zijn ook in mijn leven voor die geopende hemel. Die in Christus is verklaard, zo rijk, zo heerlijk, zo vol, zo zalig, dat er een weg is voor de grootste der zondaren, die tot hem de toevlucht neemt. Amen. Groot en eeuwig opperwezen, wil gij zelf de stille naprediker van uw woord zijn, wil gij dat woord aan onze harten toepassen en wil gij ons alles vergeven wat zondig is geweest. Beide in het spreken en in het luisteren om Christus wil. Amen. Psalm 146 en 40, het derde vers. Welzaligheid die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En wat er verder valt in Psalm 146. En 40 vers 3. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geesten zij en blijven met u allen. Amen.